beloofd heb te doen. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een van de eigenschappen van God. Namelijk de alwetendheid van God. En daarom gaan wij een paar versen lezen uit Psalm 139. En daarna een paar versen uit Jesaja 40. En dan nog een paar uit Romeinen 11. Psalm 139. Dus vanmorgen al best wat gezegd en gezongen. Ik hoop dat je nog fris bent om het woord van God te horen. Het ook toe te passen in je leven. Psalm 139, vers 1 tot 6 gaan we lezen. En dan vers 17 en 18. En dan gaan we naar Jesaja 40. En dan nog een paar versen uit Romeinen 11. Een psalm van David, voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Vers 17. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Jesaja 40. Vanaf vers 12. Daar staat iets over wat God allemaal weet, onder andere. Jesaja 40, vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren? Hem kennis bij zou brengen? Of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. En de Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Vers 25. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze allebei namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u, Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden van de aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. En dan nog Romeinen 11. Vers 34 tot 36. Sorry, vers 33 tot 36. Romeinen 11 vanaf vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn adviseur, zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen.
hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vanmorgen denken wij na over de eigenschappen van God. En ik heb er één uitgekozen. Namelijk de alwetendheid van God. Voordat ik met jullie daarin duik, wil ik graag iets vooraf zeggen. Waarom denken we na over het karakter van God? Ik heb een tijd gehad dat mij dat niet helemaal duidelijk was. Natuurlijk besefte ik, het gaat in de gemeente om God. En het gaat om wie hij is. Maar ik dacht toch, we moeten vooral praten over hoe wij leven. Hoe wij ons christelijk leven leven. Welke keuzes wij maken. Waar ons hart naar uitgaat. Waar we voor gaan. Wat ons bezighoudt. En dat is natuurlijk heel belangrijk in de gemeente. Maar weet je, als we dat heel erg veel doen en weinig nadenken over wie God werkelijk is, dan kan ons christelijke leven eigenlijk een beetje loskomen te staan van hoe God zich heeft geopenbaard. Dus je zou kunnen zeggen, het kennen van God en het bewonderen van God en het aanbidden van God, dat is het ware begin van elk geestelijk leven. Wat leidt natuurlijk tot een nieuw en veranderd leven. En van de week las ik, en dat wil ik als inleiding tegen jullie ook zeggen, van de week las ik in de woonkamer bij ons, was ik een boekje aan het lezen van John Piper. En toen kwam ik op deze quote. En dat sprak me erg aan. Hij zei, hij schrijft, wij hongeren allemaal naar de heerlijkheid van God. Niet naar ons eigen ik. Niemand gaat naar de Grand Canyon om zijn gevoel van eigenwaarde te vergroten. Waarom gaan we er dan naartoe? Omdat er voor onze ziel meer genezing is in het zien van grootsheid dan in het beschouwen van ons eigen ik. Wat is er eigenlijk belachelijker in een onmetelijk en glorieus heelal dan een mens die voor de spiegel staat op het stipje dat aarde heet en probeert zijn waarde te vinden in zijn eigen zelfbeeld? Het is intens droevig dat dit het evangelie van onze huidige wereld is. Maar dit is niet het christelijke evangelie. In de duisternis van een kleinzielig bezig zijn met jezelf heeft de lichtglans geschenen van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Het gaat in het evangelie om de heerlijkheid van God. Niet om mij. Nou, tot zover dit citaat van Piper. Misschien kan het nadenken over de alwetendheid van God ons brengen tot aanbidding van de heerlijkheid van God. Als jij denkt aan de alwetendheid van God, waar denk je dan aan? Denk je aan een soort Google? Een soort zoekmachine die alles weet en alles registreert. Hè? We zeggen allemaal, Google weet veel meer dan ons lief is. Denk je dat ook bij God? Is God een soort FBI, geheime dienst, die alles bijhoudt wat er gebeurt in het openbaar en in het geheim? Gaat het in de alwetendheid van God allereerst om informatie? Ik denk het niet. Ik denk dat Psalm 139 ons duidelijk maakt dat de alwetendheid van God te maken heeft met een relatie. Het is niet zozeer blote kennis die God heeft, die heeft hij. Maar in Psalm 139 zie je dat het gaat over dat God ons doorgrondt, ons kent, ons begrijpt, ons onderzoekt, vertrouwd is met ons, van ons weet, ons insluit van achter en van voren. Dat hij ons werkelijk kent. Je zou kunnen zeggen, het gaat bij de alwetendheid van God niet zozeer om weten, de zoekmachine weet, maar het gaat bij de alwetendheid van God om kennen, doorgronden, toetsen. Nou, waar wij vanmorgen over nadenken is impossible, is onmogelijk, want de Bijbel zegt, Jesaja 40, er is geen doorgronding van Gods inzicht. En toch proberen we vanmorgen een beetje zicht te krijgen op Gods inzicht, op Gods alwetendheid. Dan gaat hem dus niet worden. Maar we doen toch ons best, want de Bijbel zegt er wel wat over. En ik hoop dat het je kan helpen om God dieper te leren kennen en hem ook echt te aanbidden. Wat doen we? Ik wil met jullie nadenken over wat is Gods alwetendheid? En ten tweede, wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons? Dus wat is dat en wat betekent het? Nou, eerst een definitie. Ik heb het gevonden in systematische theologie. Dat heb ik niet zelf bedacht. Maar die heeft geprobeerd om zoveel mogelijk een omschrijving te geven van de alwetendheid van God. Ik vind het eigenlijk wel goed gelukt. Het is complimenten voor de auteur. De alwetendheid van God. God weet alles. Onmiddellijk. Volmaakt. Met een kennis over alles wat bestaat of zou kunnen bestaan. Overal in het universum. Op enig moment in verleden, heden of toekomst. Nou, dat is een mond vol. Ik zeg het nog een keer. God weet alles. De alwetendheid zegt het eigenlijk al. Hè? God weet alles. Onmiddellijk en volmaakt. Dat is de manier waarop hij het weet. Onmiddellijk en volmaakt. En dat weet hij met een kennis over wat. Namelijk wat bestaat of zou kunnen bestaan. Over waar. Overal in het universum. Over wanneer, op elk moment in verleden, heden of toekomst. Hoe kun je dat nou een beetje bevatten? Want dit is te veel om te bevatten voor ons. Nou, ik heb een aantal statements die dus gaan over de alwetendheid van God. Die brengen het wat dichterbij. Daardoor kunnen we het wat beter snappen, denk ik. Tenminste, ik wel. Misschien jij ook. Wat betekent dat? 1. God weet alles en kan geen nieuwe kennis aan zichzelf toevoegen. Dus God kan niets leren en niets ontdekken. 2. God weet alle dingen onmiddellijk en zonder moeite. Dus dat betekent dat God niet redeneert of beargumenteert. En God peinst ook nooit. God kent, ten derde, alle omstandigheden perfect. Dat betekent dat hij geen advies nodig heeft. Hoe goed je het misschien ook bedoelt. Wij hoeven God niet te adviseren. God vergeet niets. Daarom hoeft hij wat kennis betreft nooit aan iets herinnerd te worden. Als wij bidden, herinneren we God aan zijn belofte. Maar dat is niet omdat hij ze vergeten zou zijn. God weet alles van de toekomst. Ten vijfde. Dus hoeft hij ook nooit gewaarschuwd te worden. Of op iets voorbereid te worden. En ten zesde. God kan zich niet vergissen. En daarom hoeft hij ook nooit gecorrigeerd te worden. Als je vanmorgen dingen hoort over Gods alwetendheid, dan kan je daar, denk ik, grofweg op twee manieren op reageren. Vast op meer, maar ik noem even twee manieren. Eén is dat je dit aanhoort en dat je denkt, hoe zit dat precies? En dat je het misschien ook een beetje moeilijk vindt. Is dat wel te bewijzen dat God werkelijk zo is? En wat betekent dat dan voor de verantwoordelijkheid van de mens? En dat je eigenlijk van binnen een beetje rebelleert. Dat je denkt, ja, hallo. Een soort opperwezen die dan alles maar weet en alles bestuurt. Kom je bij zijn soevereiniteit. Is dat wel eerlijk? En wat doen onze keuzes er dan nog toe? En dat je eigenlijk een beetje denkt, ja, zo'n soort almachtig opperwezen, dat staat me eigenlijk niet zo aan. Eigenlijk is dat voor de autonome, moderne mens ook heel erg moeilijk, hè, dit. Dat is een manier waarop je erop kan reageren. Dat is een beetje aan de ene kant. Aan de andere kant, en er zit natuurlijk nog van alles tussen. En aan de andere kant kan je, als je over de alwetendheid van God hoort, kan je ook denken van, dit is echt bijzonder mooi. Als je Gods karakter overdenkt en overpeinst en uitgelegd wordt worden door de Bijbel, en vanmorgen denken we over één aspect na, je kan nog veel meer van Gods karakter vinden, dat je dat eigenlijk ziet als een mooi schilderij waar je voor staat en dat je denkt van, deze persoon, deze God is echt volmaakt. En dat je daar blij van wordt. Dat het je niet beangstigt. Het is geen bedreiging. Maar het brengt je eerder tot bewondering. Ook al is hij zoveel duizenden miljoenen keer volmaakter, beter, wijzer dan jij bent. Dat is geen belediging voor je. Je staat als het ware aan de rand van de oceaan en je hebt je kleine bekertje van je ziel bij je. En je schept één bekertje uit de oceaan en je denkt, er is hier nog veel meer te genieten van de heerlijkheid van God. Ik hoop dat je zo luistert. Ik wil nog wel meer zeggen over wat betekent de alwetendheid van God. Wat is dat? God kent alle dingen uit alle tijden, zei ik net. Hij weet alles en hij weet ook alles wanneer iets zou gebeuren. Dat is als je, ik ga dat een beetje toepassen. Ook voor de jongeren en de kinderen die erbij zijn. God weet dus de hele grote dingen, maar ook de hele kleine dingen. Hij kent alle feitjes van onze planeet en van het hele universum. Alle veranderingen, elk proces. Hij ziet hoe miljarden planeten zich in hun baan houden, maar hij ziet ook in jou en mijn lichaam hoe één celletje zich kan ontwikkelen. God kent alle oceanen in één oogopslag, maar ook ieder planktondiertje. Hij noemt alle sterren bij naam, maar kent ook de lengte van ieder grassprietje. Hij kent iedere letter uit een geheim document. Hij kent alle gevoelens van mensen, alle geesten en ieder wezen. Hij kent alle wetmatigheden, degene die ontdekt zijn en degene die niet ontdekt zijn. Hij kent alle vragen en verlangens, iedere daad en ieder motief dat leeft op de bodem van het hart van een mens. Dat God alles weet, dat is er onder andere de reden van dat hij op een zeker moment heel erg boos geworden is op Israël. Weet je waarom? Israël was begonnen om afgoden te aanbidden. En weet je hoe ze dat deden? Ze gingen naar het bos, ze hakten een boom om, ze namen de boomstam mee naar huis en ze hakten de boomstam in tweeën. Jesaja beschrijft dit. 41, 42, 43, 44. In die hoofdstukken. Die boomstam hakten ze in tweeën. En die ene, daar maakten ze mootjes van. En dat werd een soort haardvuurtje. Daar kon je je lekker bij warmen. En de andere helft van de boomstam, die zetten ze overeind. Die overtrokken ze met verf, met goud en zilver. Die gaven ze een naam en daar gingen ze voor knielen. En God heeft dat vanuit de hemel gezien. Dat zijn volk, dat hij bevrijd had uit Egypte, van de ene helft van de boomstam een vuurtje stookte. En van de andere helft een god maakte. En weet je wat God dan zegt? In zijn verontwaardiging, in zijn heilige verontwaardiging. Laat hem die afgoden naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. Met andere woorden, laat die boomstam, jullie afgod, maar vertellen wat de toekomst gaat doen. De dingen van vroeger, wat waren ze? Maak het bekend, afgoden, en we zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten. Maak de dingen bekend die hierna zullen komen en we zullen weten dat u goden bent. Maar dat weten ze niet. En dan zegt God, verontwaardigd, zie tegen de afgoden. U bent minder dan niets. En waarom zegt God dat? Omdat die afgoden niets weten. En hij weet alles. Weet je wat ik ook wil zeggen over Gods alwetendheid? God weet niet alleen alle dingen op alle plaatsen. God kent ook zichzelf. Probeer me even mee te maken als ik dit zeg. God kent zichzelf. Kijk, stel dat je alle feitjes van de hele wereld, hè, op een rij zou zetten. Dat kan natuurlijk niet. Maar stel dat dat zou kunnen. Dat we alle feiten van de wereld zouden verzamelen. En dat we die op een lange lijst zouden schrijven. Op een gegeven moment zou je alles hebben, toch? Op een gegeven moment zou je alles hebben. En trek je er een streep onder. Zeg je, deze wereld heeft duizenden, miljoenen, miljarden feiten. Nooit. Maar God, weet je, God is veel ouder dan de wereld is. Veel, 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 veel ouder. God heeft geen begin en geen einde. Dus God is oneindig, hij is eeuwig en hij is ontzettend groot. Dus God is een wezen, ja, ik kan er eigenlijk niet goed over praten. Ik wil me nu alvast mijn excuses aanbieden dat ik dit niet goed aan jullie kan vertellen. Maar dat is inherent aan het wezen van God. God heeft een kennis en een wijsheid in zich die wij nooit op een rijtje zouden kunnen zetten. Wat we van het universum zouden kunnen doen, zouden we nooit van God kunnen. En God kent al die kennis over zichzelf. Alle computers ter wereld zouden dat niet kunnen berekenen. Ik denk soms dat God denkt, als hij naar, laat ik zeggen, naar zijn kinderen kijkt, waren jullie maar meer onder de indruk van wie ik ben. Kijk, je zat net een beetje te lachen toen ik het had over die halve boomstam waar Israël voor knielde. Maar wat zijn eigenlijk jouw afgoden? Wat bewonder of wie bewonder jij eigenlijk in dit leven? Waar ben jij van onder de indruk? Weet je hoe dat vaak komt? Afgoderij ontstaat niet uit het niets. Afgoderij ontstaat altijd daar waar onze aanbidding van de werkelijke God minder wordt. Dus als wij kleinere gedachten hebben van God, dan gaan we bewondering opbrengen voor dingen die veel minder zijn dan God. Maar God is oneindig. 1 Korinthe 2 zegt, zie, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God. En Paulus zegt in Romeinen 11, diepte van de rijkdom, beide van wijsheid en kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Hij legt in Romeinen 9 tot 11 het handelen van God met Israël uit. En verleden, heden en toekomst. En aan het eind van hoofdstuk 11 zegt hij, weet ik veel hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft dit plan van God echt begrepen? Tozo zegt in een van zijn boekjes, alleen de oneindige kan de oneindige kennen. Volmaakt kennen, bedoelt hij dan. Wij kunnen God kennen, maar hem niet volmaakt kennen. Weet je wat ook waar is over de alwetendheid van God? Ik ga snel verder. God kent alle dingen. 2, God kent zichzelf. En 3, God kent jou en mij. Er is een kinderliedje wat zingt, God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde, al je verdriet. En hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Nou, dat is gewoon, dat is een waarheid als een koe. Arglistig is het hart. Wie zal het kennen? Ken jij je eigen hart? Ken ik mijn eigen hart? Ik, de Heere, doorgrond het en ik beproef de nieren. En Job 31 zegt, ziet hij God mijn wegen niet en telt hij niet mijn voetstappen? We hebben tegenwoordig stappentellers, hè? Aan het eind van de dag dan kan je even checken hoeveel stappen je hebt gemaakt. God telt al je voetstappen van je eerste tot je laatste dag. Er is, Hebreeën 4, geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. God kent je verleden, je heden, je toekomst, je daden, je woorden, je gedachten, je motieven. Helemaal. En weer stel ik je de vraag, wat vind je daarvan? Oké. Ik heb geprobeerd iets te zeggen over de alwetendheid van God. Ik kom nu bij het tweede deel. Wat betekent dat voor ons? Allereerst, en ik denk dat dit dingen zijn die ons kunnen helpen om te groeien in de kennis van God en in een wandel met God. Allereerst, wat betekent de alwetendheid van God voor de wereld? Voor de mensheid, moet ik eigenlijk zeggen. Voor de mensheid, gelovigen en ongelovigen. Dit, probeer deze conclusies met mij mee te maken. 1. Gods alwetendheid wijst dat zijn algemene genade ontzettend groot is. Want weet je, God ziet alles. Hij kent iedere kogel in een oneerlijke oorlog. God ziet iedere egoïstische gedachte, ieder misdrijf, iedere leugen, iedere overdrijving. En als God de gemiddelde moraal op deze wereld toetst, dan moet hij elke dag een miljard keer vaststellen dat de wereld en de mensheid zo anders is dan hij. En toch laat hij de schepping, onderhoudt hij de schepping, draagt hij alle dingen door zijn krachtig woord, is hij geduldig met mensen, gaat de zon op over boze en goede mensen. Over een mensheid die hem al eeuwenlang systematisch negeert, zegt God vanmorgen, als hij de zon laat opgaan, zie, hier ben ik. Ik overschaduw jullie met mijn goedheid. Soms hoor je mensen zeggen, als God bestaat, hoe kan er dan zoveel kwaad bestaan? Laat God het maar eens uitleggen. Hoor je dat wel eens? Als hij God is, laat hem dan maar eens uitleggen hoe er zoveel kwaad kan bestaan. Weet je, die vraag, hè, die is echt absurd. Die is echt absurd. Weet je wat de echte vraag is? Als God bestaat en hij bestaat. En hij is rechtvaardig. Hij is een rechter en dat is hij. En hij ziet deze wereld al eeuwenlang rebelleren. Hoe kan het dan dat er nog zoveel goeds is op aarde? Dat is de vraag. Gods alwetendheid met deze wereld moet bewijzen, volg je me, dat hij ook geweldig geduldig en goedertieren is. Toch? Ik zou dat niet uithouden. Als ik thuis zie dat mijn kinderen de regels negeren en gewoon hun eigen gang gaan, dan kan ik 10 minuten op de bank zitten en denk ik, geduldig, laat ze maar eens eventjes, lach maar eens eventjes. Maar op een gegeven moment heb ik de neiging om orde op zaken te stellen. Nou, misschien hou jij het langer van op de bank. Maar toch, of niet? Want dat is ook mijn recht, denk ik dan, als vader. En dat is denk ik ook zo. Heeft God dan geen recht om de mensen ter verantwoording te roepen? Dat heeft hij. Zelfs de mensen die vanmiddag in Katwijk het tegenovergestelde doen, we hebben er net voor gebeden, zelfs die mensen verdraagt God in zekere zin hier op aarde. En roept hij tot bekering. Gods alwetendheid bewijst dat hij geduldig moet zijn. Ik vind dat indrukwekkend hoor, als ik erover nadenk. Weet je wat ik ook mooi vind, even tussendoor? Gewoon om zo over Gods karakter na te denken. Ik ben eigenlijk niet zo geduldig. Ik kan denk ik veel groeien in geduld. Maar God is zo geduldig. Het tweede is, de alwetendheid van God is voor de zondaar een reden tot angst. De persoon die niet door Christus met God verzoend is, moet beven. Psalm 90 zegt, u stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. God houdt dus een record bij, een document bij, van hoe ons leven is. En Psalm 90 zegt, God stelt die ongerechtigheden voor zijn ogen. En dan zegt vervolgens de psalmist, wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. Hoewel God nu zeer geduldig is, gaat er een moment komen dat de boeken opengaan en alle ongelovigen voor zijn troon zullen staan. Openbaring 20, ik zag de doden, klein en groot, voor God staan en de boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld naar wat in de boeken geschreven staat. Naar hun werken. Als kind heb ik me vaak afgevraagd, hoe gaat dat moment eruit zien? Voor de zondaar, ik heb het over degene die niet door Jezus met God verzoend is. Voor de zondaar is de alwetendheid van God slecht nieuws. Wij verwarren een rein geweten nogal eens met een slecht geheugen. Mijn geweten is rein omdat we een hoop vergeten zijn. God heeft geen slecht geheugen. Adam dacht zich te kunnen verstoppen. En God zei, waar ben je? Vanmorgen spreek ik met jou over de alwetendheid van God. En als je hier bent en je weet je niet verzoend met God door Jezus Christus, je hebt niet op het offer van Christus vertrouwd, zou de alwetendheid van God je terecht huiver moeten geven. En deze angst, deze schrik van de Heere die gaat komen, kan je uitdrijven tot de troon van God. Omdat je weet, ik kom er niet mee weg. God zal iedere zondige daad, ieder egoïstisch motief, als die niet bedekt zijn onder het bloed van Christus, op je hoofd doen neerkomen. Zondaar, vrees voor de toorn van God. En denk niet, God is het vast vergeten. Als je hier vanmorgen zit en je hebt daar geen zekerheid over, is het belangrijk. En ben je ook uitgenodigd om je knieën te buigen, zodat je rechter, je alwetende rechter, vandaag jouw vergevende, goede tieren, redder is. Waardoor de alwetendheid van God, en daar kom ik nu, voor jou geen reden tot angst is, maar een reden tot blijdschap en troost. Want dat is het ten derde voor de christen. Als je hier zit en je zegt, ik ken de Heer Jezus, ik mag weten met God verzoend te zijn. Ik vraag niet hoe je je vanmorgen voelt. Ik vraag niet hoe je week geweest is. Wij moeten in de kerk niet allereerst vragen naar onze gevoelens. Vraag me niet naar wat je voelt. Ik vraag je, nou, wat weet je over de Heer Jezus Christus? Wat geloof je van hem? En als je zegt, ik geloof dat hij voor mij gestorven is, wat betekent dan de alwetendheid voor jou? Wat dan? God zegt over Israël, wat was fantastisch vers in Jesaja 57. Ik heb, dit klinkt streng, let op. Ik heb Israëls wegen gezien. Oei. Oei. Als God Israëls wegen ziet. Weet je wat er dan staat? En? Puntje. Jesaja 57 vers 18. Dan staat er, en ik zal hem genezen. Dat is natuurlijk ongehoord, hè. Dat God alles van je weet en toch jou geneest en je vergeeft. Dat God besluit al jouw zonden in gedrag, houdingen, gedachten, motieven om die allemaal te vergeven. Goed, kind van God, volgeling van de Heer Jezus. Ik vraag je vanmorgen, hoeveel zonden zijn je vergeven? Stel dat je zegt, maak eens een inschatting. Hoeveel zonden zijn je vergeven? Hoeveel kilo? Hoeveel kilometer? Hoeveel is je vergeven? Weet je, het antwoord wat jij en ik zouden geven, dat is altijd veel te laag. De zonden die wij ooit hebben beleden aan God en aan God zullen beleiden, dat is maar het topje van de ijsberg. Er zit nog veel meer onder wat God in zijn liefde en in zijn geduld jou niet eens openbaart, omdat je weg zou zinken in wanhoop. Maar God heeft gezegd, wil die met jou gemeenschap kunnen hebben, kan die niet alleen de zonden vergeven die jij ziet en die je beleidt, maar vergeef die al je zonden van verleden, heden en toekomst. En weet je wat het goede nieuws is van Gods alwetendheid? God vergeet er geen één. Hij ziet ze allemaal en vergeet ze dus ook allemaal. Dus als ik straks voor de troon van Christus kom, voor de troon van de verheerlijkte Christus, weet je wat ik dan weet? Er komt niet ineens nieuwe informatie op tafel. Oh wacht, nog een laadje van die ene fase in je leven. Niet vergeet, dan zijn we verloren. Toch? Maar omdat God alles weet, en toen hij jou uitkoos van voor de grondlegging van de wereld, en 2000 jaar geleden de zonde van jou, al je zonden, want hij kende ze allemaal, op Christus legde, is hij er geen één vergeten. Want hij is alwetend. En als Colossense 2 vers 13 zegt, door u al uw overtredingen te vergeven. Al uw overtredingen. Omdat God alwetend is, zijn het ze ook allemaal. Snap je? Dat vind ik goed nieuws. Veel meer dan ik besef. En kun je dus, dit is het geheim van een christen, wat andere wereldgodsdiensten niet kennen. Ze moeten daarop hopen, maar ze weten het niet. Ze hopen er slechts op. Van de week zat ik bij een moslimkapper. En zei, ik hoop het. Ik zei, mag je roken? Want hij ging naar buiten om te roken. Ik zei, mag je wel roken van Allah? Hij zei, nee, ik mag niet roken. Ik zei, dan zou ik het maar niet doen. Hij zei, ja, ik hoop dat het uiteindelijk meevalt. Aangrijpend eigenlijk, hè? Hopen. Er zijn nog veel mensen die in de kerk zitten en zeggen, ik hoop het. Hopelijk krijg ik een 6-. Met mijn hakken over de sloot. Weet je, dat bestaat niet. Je hebt of een 0 of een 10. Je bent of vergeven voor de volle 100%. Of je staat schuldig voor God. Voor de volle 100%. Dat is het. God doet geen half werk. Maar voor de kinderen van God is de alwetendheid van God dus geen bedreiging. En reden tot troost. God zegt dat hij niet meer aan onze zonde denkt. Ik noem tot slot nog een paar dingen over wat de alwetendheid van God voor een christen betekent. Even pastoraal. De alwetendheid van God kan een geweldige bron van troost zijn. Dat als jij jezelf niet begrijpt, dat God je helemaal doorgrondt en kent. Soms kun je voor jezelf een raadsel zijn. En kijk je in de spiegel en denk je, weet ik veel. De een heeft daar meer last van dan de ander. Houdt ook een beetje met je persoonlijkheid samen. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn in deze zaal die dat herkennen. Dat je soms denkt, ik ben voor mezelf een raadsel. Petrus, houd je eigenlijk van mij? Met alles wat je hebt gedaan. Weet je wat Petrus zegt? Heer, u weet alle dingen. U bent alwetend. En u weet dus hoe dan ook, hoewel ik het zelf niet goed meer weet. Maar u weet dat ik van je houd. Weet je hoe mooi dat is? Dat je zo je ziel aan God kan geven. Zeg, Heer, u weet toch alle dingen? U weet dat ik van je houd. Met alle domme fouten die ik maak. En de ezelstappen die ik soms zet. U weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Het is geen bron van angst, maar een bron van troost. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? God zegt, al zouden die vrouwen hun kinderen vergeten, ik zal u niet vergeten. Ieder onverhoord gebed, iedere last, ieder verdriet, iedere cel in je lichaam, iedere valse beschuldiging, Heere God, het is bij u bekend. En ik schuil bij u. Gods aanwetendheid spoort aan tot een heilig leven. Iemand worstelde met een verslaving. En ik kwam telkens bij zijn oudste. En zei, joh, ik ben weer teruggevallen. Dat gebeurde wel 10 keer. En op een gegeven moment kwam die jongeman weer. En ze ben weer teruggevallen in mijn verslaving. Die oudste keek hem aan en zei, mag ik je een vraag stellen? En zei, ja. En zei, geloof jij in de alwetendheid van God? En die jongen zei, ja natuurlijk. Dat zegt de Bijbel toch? Hij zei, je leven bewijst dat je hem niet gelooft. Dat was een scherp antwoord. Want als deze jonge man zich meer bewust zou zijn van de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God, zou hij anders handelen. Natuurlijk, wij maken fouten en we vallen soms terug. Maar hardnekkige zondepatronen, met name verslavingen, houden zich in stand. Omdat we ons veel te weinig bewust zijn van de daadwerkelijke aanwezigheid van God in ons leven. De inwoning van de Heilige Geest bijvoorbeeld. Als ik met mijn vrouw een woordenwisseling zou hebben en de buurvrouw belt aan, dan verandert de toon van ons gesprek. En we laten de buurvrouw binnen en zeggen, kom verder. Welkom, bedankt voor de soep. Gaat goed met ons, met u. Het zou plots de sfeer in ons gesprek veranderen. Het verandert ons gedrag. De aanwezigheid van de buurvrouw. Er is een bijbelleraar die zegt, sommige christenen hebben meer respect voor de buurvrouw dan voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Als je gelooft dat God alwetend is, spoort dat aan tot een heilig leven. Tot slot. De alwetendheid van God. Misschien geldt het maar voor een klein deel van de gemeente. Ik weet het niet. Kan je helpen om het oordeel aan God te laten? Er zijn in ons leven soms dingen die echt ontzettend moeilijk zijn. Stel, er is jou echt onrecht aangedaan. Je bent een poot uitgedraaid. Je bent vals beschuldigd. Je bent belasterd. Je bent misbruikt. Je bent gemanipuleerd. En er is niemand die het weet. En er wordt geen recht gedaan. Hoe kan de alwetendheid van God je dan helpen? Nou zo, misschien. Dat je weet, er komt een oordeel. Er komt een moment waarop God met ieder mens zal spreken over zijn of haar leven. Dan zullen de dingen op tafel komen. De dingen die in het duister gebeurd zijn, zullen vanaf de daken uitgebazuind worden, zegt het evangelie. En dat kan jou en mij helpen om onrecht wat hier op aarde niet aan de kaak is gesteld, om dat over te geven in de handen van God. Zoals Jezus deed. Hij gaf het over aan hem, 1 Petrus 2, die rechtvaardig oordeelt. En weet je wat hij toen bad? Vader, vergeef hem. Omdat hij wist, het oordeel is aan de alwetende, niets missende God. Kan je rust geven. God zal recht spreken. Wat blijft er dan over als je hoort dat jouw God alwetend is? Misschien zeg je, het gaat mijn pet een beetje te boven. Van wie niet? Van ons allemaal. Maar ik hoop dat je met Paulus zegt, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft Gods gedachten gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken? Heere God, we prijzen uw naam. We hebben vanmorgen nagedacht over een van uw eigenschappen. En ik denk dat er nog veel meer over te zeggen valt. En ik belijd vanmorgen dat als ik hierover spreek, dat het maar een fractie is van wie u werkelijk bent. Maar toch willen we in de gemeente u bewonderen en uw karakter overdenken. En ik bid dat het tot troost en tot bemoediging en tot aanbidding zal leiden bij uw kinderen. En als er mensen zijn die niet werkelijk weten, niet zeker weten door Jezus gered te zijn, dat de les van Gods alwetendheid hen brengt om hun knieën te buigen en hun rechten te smeken een redder te zijn. En wie dat doet, die vindt bij u vandaag ontfermen en gaat gerechtvaardigd naar huis. We prijzen uw naam, we eren u. Dank u wel, Heere God, voor uw grootheid en uw majesteit. Hier leeft onze ziel van op. En hier worden we blij van, Heer, als we bedenken hoe groot en hoe goed u bent. In Jezus' naam. Amen.